Dames en heren, goedenavond. Ik heet u hartelijk welkom in de commissie bestuur en middelen van 9 oktober, in het bijzonder de heer Ingersen. Het is uw eerste avond in ons midden en ik denk dat u daar groot plezier aan gaat beleven. Ik zou de leden erop willen wijzen dat als de heer Ingersen het woord voert, dat dat zijn maiden speech zou kunnen zijn. En dan is het goed gebruik dat de heer Ingersen niet onderbroken wordt. Dus wij kijken uit naar de inbreng namens het CDA, meneer Ingersen. Maar bijzonder welkom. Ik heb één bericht van... Eén bericht van herinnering. Ja, als ik zelf in herhaling val, dat wordt ernstig. Eén bericht van verhindering. En dat is onze burgemeester. Die heeft vanavond vrij afgekregen. Er is geen onderwerp van de agenda die hem betreft. En heeft het vrij druk gehad. Dus die heeft zich huiswaarts gespoed. En we wensen hem een fijne avond. Ik zou met u de agenda willen vaststellen. Kunnen we die ongewijzigd laten? Ja. Dan constateren we dat. Dan gaan we naar de inspraak in de commissie. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dus kunnen we heel snel naar het eerste inhoudelijke punt. En die moet ik even inleiden. Dit gaat over het opheffen van geheimhouding. En daar moeten we even scherp zijn. U wordt gevraagd de geheimhouding op de raadsinformatiebrief van 7 januari 2025 met het kenmerk 1290-84-5 in stand te laten op grond van artikel 5.1 tweede lid onder INF van de wet open overheid. En dan komt hij, dat is het belangrijke, en de geheimhouding op de daarbij gevoegde analyse rechtspositie camping Vogelenzang van het AKD op te heffen. In beginsel is dit een redelijk technisch agendapunt. Mocht u van mening zijn dat u inhoudelijk wil praten over hetgeen wij mogelijk vrij gaan geven, dus de geheimhouding op gaan heffen, dan moeten we dat in beslotenheid doen. Maar feitelijk gaat dit agendapunt niet over de inhoud van wat we vrij gaan geven, maar om de keuze: gaan we de geheimhouding opheffen, ja of nee? En ik kijk even de kring rond. Meneer Van Tienhoven.
Ja, voorzitter, is het wellicht een idee dat de wethouder heel kort probeert toe te lichten waarom het ene wel en het ander niet, zonder in alle detail te treden? Dat zou denk ik ons in ieder geval helpen en de rest misschien ook.
Als het u helpt, dan gaan we dat onmiddellijk organiseren. Meneer Scholten, de wethouder.
Ja, dank voor de vraag. Ik denk dat die vraag helpt. De brief is geheim om redenen die alles te maken hebben met de positie die de gemeente wil kiezen en kan kiezen. En daar is dus in wezen aan de inhoudelijkheid van die brief niks veranderd. De bijlage bij de brief is in andere verbanden eigenlijk al bijna openbaar geworden. En is een brief die eigenlijk ook niet een brief of een bijlage is die van de gemeente afkomstig is, maar van het advocatenkantoor van de tegenpartij. En ik moet daarbij vermelden dat als u besluit wat wij voorstellen om vanwege het woonverzoek dat gedaan is, het woonverzoek zijn normale pad en zijn normale weg te laten vinden, die bijlage dan nog niet meteen openbaar wordt, want de bijlage zal dan alsnog voorgelegd moeten worden aan AKD, die akkoord moet gaan met het vrijgeven van. Dat is de manier waarop de WO werkt. Ja, dus na vanavond, ook als u besluit om de brief de geheimhouding van de bijlage op te heffen, is het niet zo dat die bijlage dan vanavond gewoon hier de Kamer kan verlaten en voor iedereen beschikbaar is. Hij moet dan alsnog naar AKD. Maar dit zijn de formaliteiten van de WO. Daar zit verder niet zo heel veel spannends aan. En wij zijn gevraagd, ook wettelijk gevraagd, om natuurlijk in het kader van de WO dat vrij te geven wat we vrij kunnen geven. En dat is precies waar het hier vanavond om gaat, niet meer dan dat.
Jazeker, de heer Van der Bunt.
Volgens mij is het zo dat alleen de commissie advies geeft en geen besluiten neemt. Dus de gemeenteraad moet dit besluiten en wij geven advies.
U heeft helemaal gelijk, maar als uw commissie in al uw wijsheid besluit om dit als hamerstuk naar de raad door te sturen, dan is dat het vervolg. Maar mijn punt is veel meer, als u inhoudelijk over dat stuk wil praten, dan moeten we daar in beslotenheid over praten. En dat is niet helemaal in lijn van het raadstuk, maar het is aan u. Dus ik kijk even rond. Wenst een van u in beslotenheid te willen vergaderen? Ik zie geen aandrang. Dan gaan we gewoon inhoudelijk dit punt bespreken zonder de inhoud van het rapport aan te raken. Wenst iemand het woord over dit onderwerp of kunnen we tot een snelle conclusie komen? Iemand wil het woord, de heer Schel.
Nee, ik zei, wat mij betreft kunnen we gewoon heel snel besluiten. Ik hoef niet het woord hierover.
Heel goed, andere leden? Kunnen we dit als hamerstuk doorgeleiden? Gaan we dat doen. Dank u wel. Dan gaan we naar het raadsvoorstel. Delegatie raadsbevoegdheid, wetmodernisering, elektronisch bestuurlijk verkeer. Fascinerend onderwerp. En het aardige is dat we, omdat we afkortingen zo schuwen, kan ik dat keurig voorlezen. We gaan dit in twee termijnen doen als u dat wenst. Wie van u wenst hierover het woord? Ja, meneer Metselaar.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder over het verschil tussen kunnen of moeten. Want in het raadsvoorstel, pagina 2, staat dat de elektronische kanalen die men kan gebruiken. Maar het is dus niet verplicht. Hè. Er staat in pagina 3, want wat ik net zei staat op pagina 2. Op pagina 3 staat dat het mogelijk blijft om bijvoorbeeld een bezwaar schriftelijk in te dienen zonder gebruik te maken van het elektronische kanaal. Kijken we nou naar het besluit zelf, dan staat er in artikel 1 dat je dus de kanalen moet gebruiken. Wat is het nou? Is het nou kunnen of moeten? Of moet er een apart artikel worden toegevoegd dat als het niet kan zoals het moet, het dan maar moet zoals het kan? Maar ik vind juridisch gezien moeten dus de besluiten gewoon juridisch waterdicht zijn. En je kunt niet twee dingen tegelijk beweren.
We gaan het straks aan de wethouder vragen. Andere leden. De heer Van Nooy.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn erg voor de modernisering van het elektronisch bestuurlijk verkeer. En wij zien dit als een onderdeel daarvan en juichen ertoe. En wat ons betreft is het een hamerstuk. Dank u wel.
Noteren we dat. Andere leden. Meneer Schel.
Nou ja, qua aarde strekking ben ik het wel mee eens met dat we dit gaan doen, dat we dit goedkeuren als advies aan de raad uiteraard. Alleen dit is mijn ervaring als fanatieke gebruiker van digitale informatiedragers, dat dat soms wel eens hardgrondig misgaat. Ook als het gaat om communicatiedragers die de gemeentelijke overheid gebruikt. Ik zal er geen concrete voorbeelden van noemen, maar het komt wel voor. Dus mijn vraag is in deze aan de wethouder of er een soort van kwaliteitsbewaking, CQ-borging is van datgene wat onze inwoners gaan gebruiken om zich tot de lokale overheid te wenden. En voor de rest kan het, als het antwoord bevredigend is, kan het wat mij betreft een samenstuk naar de raad ook. Ik kan het niet spannender maken, het spijt me.
Het is een bijzonder aanlokkelijke cliffhanger, meneer Schel. We gaan kijken hoe het afloopt. Andere leden over dit onderwerp? Niemand? Ja, oh, sorry, meneer Van der Bunt.
Dank u. Het is eigenlijk ook meer in vervolg van de heer van Lieber, Gerard Metselaar. Het moet altijd mogelijk zijn op de ouderwetse manier verzoeken te doen. En dat is dus met moeten en kunnen. Ik denk dat triggerde mij wel dat dit een goede stap is in de informatievoorziening naar de burger. Maar dat de ouderwetse manier van woonverzoeken per post dan wel andere manieren altijd wel mogelijk moeten blijven. Daar wil ik nog wel even een bevestiging van.
We gaan het vragen. Andere leden, de heer Van Tienhoven.
Ja, dank u voorzitter. Wat de VVD betreft is dit een hamerpunt. Maar even wel in afwachting van de opmerking, de vraag die Hart voor Bloemendaal net maakt. Dat is wel een interessant punt. Dus wij wachten even rustig af, maar in principe is het prima.
Nou, de spanning bouwt op, wethouder. Andere leden? Eenmaal andermaal. Dan gaan we naar het college, meneer Scholten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik loop de vraag maar even één voor één langs.
kunnen of moeten. Ik heb de ervaring met meneer Metselaris dat hij meestal een uitstekende lezer is. Dus ik ben altijd heel benieuwd of hij iets ontdekt heeft wat ik gemist heb. Maar ik zal meneer Metselaris in ieder geval even uitleggen wat ik denk gelezen te hebben. Wat ik gelezen denk te hebben is dat wij de plicht hebben als gemeentelijke overheid om kanalen in te richten voor. Dat betekent niet dat we daarmee de schriftelijke, ik zou bijna zeggen ouderwetse of gangbare kanalen allemaal af gaan sluiten. Maar het betekent dat we wel de plicht hebben om die nieuwe digitale kanalen in te gaan richten. Dat inrichten is dus een moeten. Wij moeten ze inrichten. Of de gebruiker daar ook gebruik van maakt, is een vraag van kunnen en mogen en willen. Daar gaan wij niet over. Dus daar waar mogelijk kan de gebruiker nog steeds de gangbare wegen kiezen. Maar wij hebben een opgave en die opgave is een landelijke opgave. En waar ik u misschien nog even op wil wijzen is op de wat omvloerste tekst die staat onder politieke keuzeruimte. Ik vind die omvloerst omdat er eigenlijk een beetje in omwegen verteld wordt dat we eigenlijk niet zo heel veel te kiezen hebben. Want we moeten dit gewoon doen. In alle eerlijkheid. En ik denk ook dat het goed is dat we het doen. En dat de burger er beter van wordt. En de burger wordt er vooral dan beter voor, van meneer Van den Bunt, als hij de keuzevrijheid houdt. En daar ben ik het met u. En ook met meneer Metselaar ben ik het eens. Dan wil ik een opmerking maken op de vraag van meneer Schel over kwaliteitsbewaking. Op het moment dat wij die opgave op ons nemen en u ons die opdracht geeft om dit te gaan doen, moeten wij natuurlijk de elektronische hulpmiddelen nog gaan inrichten. En meestal zijn dat ICT-omgevingen of ICT-tools. En die zullen onderhevig moeten zijn aan alle normale kwaliteitscontroles. En in alle eerlijkheid, meneer Schel, dat doen we meestal goed. En soms doen we het ook wel eens niet zo goed. Maar dat u ons oproept om dat vooral heel goed te doen, die vraag snap ik totaal. Dus dat willen we ook heel goed doen. En daar gaan we ook onze stinkende best voor doen. Maar dat is met dit besluit natuurlijk nog helemaal geen garantie. Daar zullen we bij moeten blijven. Dat waren zo kort mijn reacties op de vragen van zojuist.
Dan gaan we onderzoeken of daar enige bevrediging over is in de commissie. Ik kijk rond en ik zie hamerpuntachtige signalen, meneer Metsa.
Ja, voor mij is het ook een hamerpunt, maar ik wil het dus wel gewoon hard geformuleerd zien. Want ik kijk met name ouderen, de zogenaamde digidwang. Daar moeten we erg voorzichtig mee zijn. Dus als iemand schriftelijk iets wil indienen, dan moet dat gewoon kunnen. En het staat er dus gewoon niet. Er staat dus dat je die kanalen moet gebruiken. En ik wil gewoon dat het op de een of andere, desnoods een voetnoot, of een bijlage, maar dat die optie gewoon gegarandeerd is. Want er zijn erg veel mensen die in de problemen komen met mijn dit en mijn dat en mijn zus en mijn zo en inloggen en noem maar op.
Ik heb wel een behoorlijke toezegging gehoord net. Als dat niet voldoende moet zijn, dan kan misschien de wethouder daar nog een briefje aan wagen. Maar we gaan kijken in de tweede termijn. De heer Vernooy.
Ja, een korte opmerking, voorzitter. Ik denk dat de wethouder het ook zal zeggen, maar volgens mij staat het er wel degelijk, letterlijk, dat de papieren weeg gewoon in stand blijft. Ik dacht dat het er wel staat, maar moet ik het weer helemaal erbij halen? Oké, een opmerking van mijn kant in ieder geval.
Nog andere leden? Nee? Dan gaan we voor de laatste keer naar het college met dien verstande dat de heer Metselaar echt de garantie wil dat de ouderwetse manier open blijft. En volgens mij kan u dat klip en klaar verklaren en ligt het ook voor eeuwig en altijd vast.
Ja, ik verklaar, ik beloof. Ja. En zijn mijn beloftes gelden voor de eeuwigheid? Ik hoop het. In alle eerlijkheid. Maar die intentie is er absoluut, meneer Metselaar. Daar hoeft u natuurlijk helemaal geen zorgen voor te maken. Dit gaat over het een en niet over het afschaffen van het ander, voor alle duidelijkheid.
Ik denk dat ik dan weer mag concluderen dat dit als een hamerstuk naar de raad kan. Dan doen we dat. Dan gaan we naar het raadsvoorstel nota, reserves en voorzieningen. Ook dit voorstel is meningsvormend. Dat doen wij in twee delen. En we gaan kijken hoe dit dan naar de raad geleid kan worden. Wie van u kan ik daarover het woord gunnen? De heer Ingwers, ik wens dat de andere, de heer Ingwers, uit laten spreken tot aan het eind van zijn termijn. De heer Ingwers.
Dank u wel, voorzitter. Buitengewone eer dat u mij zo deze positie geeft en als het u toch een van u het al te bond wordt, schroomt u dan niet om mij te onderbreken of een vraag te stellen. Dat zou ik helemaal niet erg vinden. Maar goed, ik waardeer het gebaar en het welkom buitengewoon, voorzitter. Het CDA gaat in beginsel graag akkoord met de inhoud van de nota reserves en voorzieningen 2025 van onze gemeente. Niettemin de volgende opmerkingen en aandachtspunten en een enkele vraag. Deze zien op het weerstandsvermogen van de gemeente ook in toekomstperspectief en de instelling van de nieuwe algemene reserve onderwijshuisvesting. Een solvabiliteitsratio van 53% is bepaald geruststellend. Boven het landelijk gemiddelde van 40%, terwijl voor gemeenten door de wetgever en het VNG als uiterste ondergrens wordt aangehouden een percentage van 20. Daar zitten we dus heel ruim boven. Maar bedacht moet worden wel dat dit een momentopname is en tevens dat de verbetering tot het huidige niveau tot stand is gekomen door incidentele meevallers in de vorm, die worden ook genoemd, van de Eneco-transactie en diverse vastgoedtransacties. De nota geeft inzicht in het weerstandsvermogen en het weerstandsvermogen is het resultaat van de confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerbare risico's. Gezien de ontwikkelingen binnen de gemeente Bloemendaal, zoals een steeds sterker risicobewustzijn en het sturen op de financiële positie, lijkt het goed bepaalde kaders opnieuw en in samenhang te beoordelen en vast te stellen. En voor de waardering van de weerstandsratio wordt binnen veel gemeenten gebruik gemaakt van de normtabel die is ontwikkeld door de Universiteit van Twente. En deze normtabel wordt ook gebruikt vanuit het provinciale toezicht. En die weerstandsratio's die zeggen, kort gezegd als je dat uitrekent, dat boven de 2 uitstekend is en dat onder de 0,5 ruim onvoldoende is. Niet alle financiële risico's zijn eenvoudig te kwantificeren. Ik ga uit van een weerstandspercentage, dat wordt niet genoemd in de noten, maar daar ga ik nog even gemakshalve van uit. Eenvoudig berekend op de achterkant van een sigarendoos van groter dan 2. En dat is dus uitstekend, maar de onderbouwing daarvan mis ik. Waar het ons om gaat is dat onze gemeente in staat is om de niet begrote financiële gevolgen van risico's op te vangen via eigen middelen. En de vraag is, wat is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen op een termijn van pakweg 5 jaar, met andere woorden in meerjarenperspectief? Ten slotte een opmerking en een vraag over de nieuwe reserve onderwijshuisvesting, het dekken van de kapitaalslasten IHP in de toekomst. Deze nieuw te vormen reserve zou geen maximale omvang hebben. En dat verwondert ons. Waarom niet? Ik zou een maximum namelijk wel geïndiceerd vinden, anders gaat de reserve als een soort algemene reserve werken, waar eindeloos geld in wordt gestort, zonder enig zicht op verplichtingen of plannen. Dat staat haaks op de uitgangspunten van de verder uitstekende nota en de beleidsuitgangspunten. Ik zou sowieso grote moeite hebben met het ongemotiveerd storten van alle eventuele toekomstige overschotten in deze reserve. Graag een nadere toelichting hierop. Dank u.
Oh ja. Dank u wel. Het applaus, dat heb ik nog even voor me gehouden dat u dat in ontvangst ging krijgen. Maar het is meer dan gemeen. Dank u wel voor uw bijdrage. Andere leden. De heer Sonner.
Je dacht al, waar blijf ik, meneer de voorzitter? Maar daar is hij dan. Ik wou het wat luchtiger laten zijn en ik wilde gelijk door naar een van de reserves, namelijk de reserve waar het gaat over energiebesparing. En dat had je misschien wel gedacht van GroenLinks. Het is dus ook zo. Ik heb begrepen dat de reden voor de opheffing is dat het geld eigenlijk een beetje aan zijn eind is. Hè. 14.000 euro is er ongeveer nog in kas. Nou, dat vind ik toch een aardig bedrag. Ja, voor al die miljonairs in Bloemendaal is dat natuurlijk niks. Maar ik vind het toch wel behoorlijk wat. En het mijn ding is eigenlijk hierbij dat eerst mijn vraag, wat gebeurt er eigenlijk met een reserve als wij die aanhouden en die is toch functioneel niet meer nuttig? Dus misschien een tussenvraag en daarna ga ik wel even door met inhoudelijke punten. Misschien kan de wethouder, als ik mag, gelijk weer op reageren.
Zonder op, we gaan het echt in twee termijnen doen. Ik begrijp uw uiterste poging om mij te verleiden nieuwe orde in te richten.
Ja, 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 ja.
Maar er komt nog een tweede termijn, okay. Dan mag ik nog even doorvragen.
Prima, dan ga ik wel verder straks.
U gaat het in tweede termijn de andere vraag stellen, meneer Sondorp?
Ja.
Heel goed. Andere leden? Voor de eerste termijn, de heer Metsla.
Ja, dat is een bekend punt van Hart voor Bloemendaal. We hebben in de tijd die reserve ingesteld voor afbouwschulden. Dat had te maken met de leningen voor de bouw van het gemeentehuis. We hebben toen duidelijk afgesproken dat dat tijdelijk is. Dus daar komt nu een eind aan, want dat heeft 12 miljoen gekost en we hebben nu een reserve van 19 miljoen. Dus we zijn er volledig mee akkoord. Alleen, die tijdelijkheid had dus te maken met de opbrengst van de verkoop van gemeentewoningen. En die zijn dus ook gebruikt voor aflossing van schulden. En dat was dus tijdelijk, hè, want de opbrengst van de verkoop van gemeentewoningen, die ging naar de reserve sociale woningbouw, het vereveningsfonds. En nu we dat dus gaan afschaffen, zeggen we gaan dus alle onroerend goedtransacties in de algemene flexibele reserve stoppen. En dat is dus een breuk met het verleden, en zoals we dat ook hebben afgesproken bij de verkoop van het gemeentelijk woningbedrijf, want de gemeente heeft dus een deel van het woningbezit gehouden met de afspraak dat het ten goede zou komen aan de volkshuisvesting. Daar werden we zelfs toe verplicht. We hebben een aanwijzing gekregen van het ministerie van Volkshuisvesting in 1997, dat de opbrengst van de gemeentewoningen aangewend moet worden voor de volkshuisvesting. Want als je dat niet doet, dan onttrek je middelen aan de volkshuisvesting. Dus ons voorstel is om dus niet alle onroerend goedtransacties te verevenen in de algemene flexibele reserve. Maar alleen de gronden, de snippergroen, maar de woningen, de gemeentewoningen, die moeten, de opbrengst daarvan, die moeten behouden blijven voor de volkshuisvesting. Want dat wordt iedere keer vergeten. Want er wordt gezegd, ja, dat vereveningsfonds dat komt voort uit de bijdrage die ontwikkelaars moeten betalen aan sociale huisvesting als ze zelf geen sociale huurwoningen bouwen. Maar de oorsprong van de reserve sociale woningbouw, en ik zou trouwens ook willen dat we die naam gaan invoeren nu, want ik vind het vereveningsfonds gewoon geen gelukkige term, dat de oorsprong van de reserve sociale woningbouw, vereveningsfonds, is de dotatie vanuit de opbrengst van de gemeentewoningen. Dat is de oorsprong en niet de projectontwikkelaarsbijdrage. En er was een deal met de woningbouwvereniging Brederode dat we dat zo gedaan hebben. Dat is ook verschil met Bennebroek, want in Bennebroek zijn alle woningen overgedragen aan Prewonen. En in Bloemendaal is een deel van de woningen aan Brederode gegeven of verkocht. En een deel is door de gemeente gehouden met de belofte dat het de middelen ten goede zouden komen aan de volkshuisvesting. En wij blijven op het standpunt staan, en we hebben dat al eerder naar voren gebracht, dat er sprake is van onttrekking van middelen aan de volkshuisvesting als je dat verandert. Dus wij willen dus de verkoop van gemeentewoningen ten goede laten komen aan de volkshuisvesting. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, andere leden. De heer Schaap.
Ja, voorzitter, wij kunnen het helemaal akkoord zijn met het voorstel van het college. Alleen inderdaad, zoals de heer Ingwersen eigenlijk ook aanstipte, wij zijn op zichzelf blij dat de reserve onderwijshuisvesting, dat die wordt meegenomen deze keer. Dat lijkt ons alleen maar terecht. Alleen, ja, naar onze inschatting was het nulletje wat erbij staat misschien een technische vergissing of iets dergelijks. Maar nou we toch hier aan de orde hebben, heb ik daar meteen dezelfde vraag over als het CDA. Dus graag een toelichting daarop. Dank u wel.
Gaan we doen. De heer Van der Bent.
Ja, dank u. Ik sluit me wel aan bij de vorige sprekers over de ontwerpen. Maar ik ben wel benieuwd naar het instellen van de toekomstige reserve onderwijshuisvesting. En ik wil graag weten hoe het college denkt deze te vullen. Daar wil ik wel iets meer duidelijkheid, want er worden wel normeringen aangegeven waar het aan moet voldoen. Maar hoe die wordt gevuld staat er niet bij.
Dan blijft over de heer Vernooy.
Dank u wel. Wij hebben over deze, dit voorstel in de fractie uitvoerig gediscussieerd. In beginsel kunnen we ons helemaal vinden in het voorstel. Maar we zijn toch ook wel benieuwd naar de antwoorden van de wethouder op de vragen en op de opmerkingen die gemaakt zijn. En dat zal ons definitieve standpunt bepalen. Maar in beginsel vinden wij dit allemaal heel aanvaardbaar. Dank u wel.
Van de leider, de heer Van Tienhoven.
Dank u, voorzitter. In de basis is de VVD hier ook heel blij mee. Ik denk dat het een mooie mijlpaal is dat we eindelijk de algemene reserve voor schuldafbouw kunnen gaan opheffen. Dat betekent, wat de heer Metselaar ook al zei, dat is daarvoor een reden geweest. En dat is de reden dat wij een tijd lang als gemeente misschien niet altijd even goed gedisciplineerd waren qua financiën. En dat zijn we nu ondertussen wel. Dus wij denken dat dat een goede zaak is. Ik denk wel dat we ons allemaal moeten herinneren dat die discipline wel opgebracht moet blijven worden. En wat betreft de algemene reserve onderhuisvesting is wat ons betreft prima. Er werd net gezegd bij het CDA, waarom is er geen maximaal aangezet, geen maximum. Ja, dat zit eigenlijk volgens mij aan bijna geen enkele reserve. Dat kunnen wij als raad gewoon zelf besluiten wanneer we het mooi vinden en wanneer we er klaar mee zijn. Dus dat is wat ons betreft geen probleem. Dus wij zien hier geen probleem in. Dank.
Dank u wel, mevrouw Vaas.
Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel te zeggen, maar ik kan een heel verhaal gaan houden. Maar wij zijn het gewoon eens met deze nota en wij kunnen ons helemaal in vinden. Maar het punt van Hart van Bloemendaal met betrekking tot de verkoop van woningen, dat antwoord dat triggerde me, tenminste die vraag triggerde mij wel. Dus ik ben ook wel benieuwd naar dat antwoord. Voor de rest is het wat ons betreft een volledig logisch stuk. Dank u wel.
Dank u wel. Beëindig ik uw eerste termijn. Gaan we naar het college, de wethouder Scholten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de medespeech van meneer Ingwersen. En hij haalt een klein beetje het beste in mij naar boven. Tenminste, dat hoop ik. Want wat ik erg waardeer in het betoog is de behoefte om 5 jaar projecties en zicht op de toekomst. En ik denk dat we die discussie ook gaan krijgen in de begrotingsdiscussie die we binnenkort die aanstaande is op 6 november... Want zeker met langere termijn commitments die we aan het maken zijn, of misschien gaan maken, vooral in de onderwijshuisvesting, zijn die meerjarenprojecties echt super essentieel. Dus ik kan het alleen maar ondersteunen. Als de vraag is die al gemaakt? Het antwoord is nee, want eigenlijk maken we die projectie natuurlijk heel graag op het moment dat we weten welke uitgangspunten u ons mee gaat geven voor de toekomst. Uiteraard ligt er bij de begroting op 6 november een beeld over 4 jaar... Maar dat beeld over 4 jaar is een begrotingsbeeld wat nog even voorbij gaat aan de solvabiliteits- en weerstandsratio's. Maar ik kom daar graag op terug, want ik denk dat de keuzes die we dan gaan maken in die begrotingsdiscussie en kort daarna ook in de IHP-discussie, is alles bepalend voor die weerstandsratio. En ik zou bijna willen zeggen, het is niet vanzelfsprekend dat het goed komt. Maar gelukkig zijn we daar wel zelf allemaal bij. En dat is niet een achterbankdiscussie van het college, dat is iets wat we samen gaan doen en waar ik u ook de benodigde transparantie voor hoop te geven. Maar ik schud ze niet uit mijn mouw ter plekke, maar ik begroet de discussie daarover van ganser harte. Ik denk dat we hem heel hard nodig gaan hebben. Meneer Sondor stelt me een vraag over de 14.000 ongeveer die in het reserve energiebesparing zit. Ik denk dat er een filosofie achter de reserves zit. En de filosofie die ik probeer te prediken, en ik probeer u daar enthousiast voor te maken, is dat we de versnippering in kleine potjes gewoon een beetje moeten vermijden. En versnippering helpt meestal niet. Die maakt het financieel beleid en de uitvoering daarvan alleen maar flexibel. En meestal helpt het nu, want als ergens op een schapje boven in de kast nog een zakje ligt met 14.000... we gaan de dingen die op energiebesparing nodig zijn en die de Raad wil uiteraard doen. En gelukkig hangt dat niet van die 14.000 af. Dus ik zou in het kader van transparantie en versimpeling echt willen pleiten voor het afschaffen van deze reserve. Uw vraag was volgens mij ook nog breder. U stelt de vraag, wat gebeurt er in het algemeen als we zo'n kleine reserve handhaven? Nou, niet zoveel. Het verstopt een beetje op de plank van die boekenkast. En ik denk dat dat niet nodig is in alle eerlijkheid. Dus ik zou ervoor willen pleiten om dat niet te doen. Dan kwam er een vraag van meneer Metselaar. Die ging over de verkoop van woningen. En ik snap u en ik sympathiseer met die vraag, meneer Metselaar. En ik hoor hem volgens mij ook een klein beetje echoen in het commentaar van sommige andere aanwezigen hier. Ik zou de vraag bijna haast breder stellen. En ik zou bijna zeggen van, goh, ik heb u onlangs op uw verzoek en op verzoek speciaal van de D66-fractie een lijst toegestuurd van alles wat er is aan onroerend goedbezittingen in de gemeente Bloemendaal. En daar hangen nog niet altijd financiële bedragen aan, omdat we de taxaties vaak niet 1, 2, 3 kunnen maken, omdat die ook weer afhangen van toekomstige bestemmingen. Maar ik zou eigenlijk met u een discussie willen, in het algemeen, over hoe we met onroerend goed omgaan. En natuurlijk horen daar de gemeentewoningen ook bij. Maar ik denk dat we keuzes moeten gaan maken. En ik denk ook dat er ruimte zit in sommige van die onroerend goedbezittingen die we hebben. En dat we misschien niet alles wat we nu hebben per definitie voor een eeuwigheid willen behouden. Dus zonder nu specifiek op de sympathieke vraag van uw kant in te gaan, meneer Metselaar, mijn voorstel zou zijn, laten we die discussie even oprekken tot meer dan alleen de gemeentewoningen alleen. En even die grote discussie pakken over wat gaan we toekomstig doen met dat onroerend goed, met al die bezittingen die de gemeente heeft. Want er is veel geld mee gemoeid. En het is een beetje, ja, bevroren geld, om heel eerlijk te zijn. Dus dat is mijn aanbod naar u. Er is een vraag gesteld over de nul bij de onderwijsreserve. Ja, die moet natuurlijk niet blijven, meneer Schel. Ik denk niet dat dat het doel is. Het plan wat we hadden en hebben is om de begrotingsoverschotten die we hopelijk gaan creëren, zeker met de bezuinigingsmaatregelen van Berenschot, dat we die juist gaan gebruiken om daarmee die onderwijsreserve te vullen, zodat we met die onderwijsreserve daarna ook toekomstige kapitaallasten van de onderwijshuisvesting kunnen gaan dekken. Dat is een voornemen, maar dat voornemen is een voornemen wat natuurlijk door u als raad bekrachtigd moet worden. Dus wij kunnen nu op dit moment er ook geen ander bedrag aan hangen, want het bedrag is er nog niet, maar er is wel een intentie om het te gaan creëren. Ik zie een interruptie.
Eén moment, wethouder, meneer Metselaar.
Ja, ik ben de hoogte van het bedrag vergeten, maar in het rapport van de Algemene Rekenkamer over de onderwijshuisvesting, en dat gaat dus heel kritisch in op het feit dat we dus in het verleden die reserve niet gevormd hebben, staat een beschrijving van hoe je dat moet doen. En volgens mij kwam het erop neer dat we de jaarlijkse dotatie in het gemeentefonds voor onderhuisvesting, dat we die in die reserve moeten stoppen. En op welk bedrag dat was, dat weet ik niet meer, maar het ging wel om een heel groot bedrag jaarlijks. Dus misschien kunt u daar nog eens naar kijken, naar het rekenkamerrapport.
Meneer Schot.
Ik beloof, meneer Metselaar, dat ik naar het rekenrapport ga kijken. Maar ik ben er bijna van overtuigd en ik wil niet anticiperen dat ik nu al weet wat u precies bedoelt en wat ik daaruit op ga diepen. Maar ik vermoed dat wij best veel vrijheid hebben in zelf als raad vast te stellen hoe we die onderwijsreserve gaan vullen. Want het is namelijk helemaal geen verplichte reserve. Wij kiezen ervoor en wij stellen de spelregels vast met elkaar, binnen het kader natuurlijk dat het provinciaal toezicht ons geeft. Maar wij kunnen dat kiezen. Ik loop verder met de vragen als dat akkoord. Ik zie nog een...
Nou, ik zie nog meneer Van den Bunt die mijn aandacht vraagt.
Ik vroeg me eigenlijk af, de verkoop van onderwijspanden zoals de SAB, is dat niet een goede suggestie dat die opbrengst in dat fonds worden gestort?
De wethouder.
Dat zou een idee kunnen zijn, meneer Van den Bunt. Maar in alle eerlijkheid, dat is de reden waarom ik u om probeer uit te nodigen tot die grotere discussie over al dat onroerend goed. Want ik zou hem willen uitbreiden. Kijk, sommige van die scholen komen vrij op het moment dat we de dekking van de kapitaallasten wel of misschien juist niet nodig hebben. Ik zou zeker die onderwijsinvestering die we van plan zijn te doen niet afhankelijk maken van het toevallig vrijkomen van een schoolgebouw. Is er een voor de hand liggende link te maken? Ik sympathiseer met die link, maar ik denk dat we ook op een andere manier moeten gaan kijken naar het vullen van de onderwijsreserve en dat dat niet van die schoolgebouwen afhankelijk mag zijn, zou mijn voorstel zijn.
De heer Metselaar wil dan nog even op verder.
Ja, nog even een aanvullende vraag. Is er dan een datum voor of een termijn voor in de bestuurlijke termijnagenda wanneer we die discussie gaan voeren over hoe we dus omgaan met het gemeentelijk onroerend goed?
Wethouder.
Die is er niet omdat u als raad gaat over het agenderen van de ons verstuurde brieven. Maar op het moment dat u dat wenst en het wil agenderen en daar stemt u gezamenlijk over, gaan wij proberen die discussie op een zorgvuldige manier voor te bereiden, uiteraard.
Ik wil u toch een soort van toezegging, voorzitter.
Ja, ik wou daar zo meteen iets over zeggen om even u te helpen. Dat lijkt me prima. De wethouder.
Ik zou sterker gaan. Het was geen toezegging, het was een aanbod. Het was bijna een uitnodiging aan uw adres. Dus het staat u vrij om op mijn uitnodiging in te gaan. Dus als u dat als een toezegging wil lezen, dan mag dat van mij hoor. Dus ik neem dat graag, maar ik verwacht dat u de behoefte uit mijn richting, dat u discussie wil hebben. En ik heb hem graag, zeg ik dan maar meteen bij. Ik kijk op mijn lijstje of ik nog iets mis van de antwoorden. Ik denk in alle eerlijkheid dat ik ze gehad heb. Maar als ik me vergis, hoor ik dat graag.
Het lijkt mij ook wel wat... Het lijkt mij zo te zijn, de heer Sonderop, die... Wil u de tweede termijn?
Hebben we de tweede termijn?
Nee, die ga ik eerst nog even inleiden, want ik ga u uitdagen.
Ja, is goed.
Ik zou ervoor kunnen kiezen voor de bestuurlijke termijnagenda. Willen u iets toevoegen? En dan pakken we dat onderwerp vastgoed beet. Maar dat vind ik wat formalistisch. Nu deze uitnodiging zo hardgrondig gedaan is door het college en ik enig enthousiasme proef bij u, zou ik u willen vragen of u in de tweede termijn wil aangeven of u prijs stelt om die discussie over het vastgoed te voeren. Dan gaan we dat gewoon op de bestuurlijke termijnagenda zetten. Is dat een prudente oplossing? Gaan we dat zo doen. Maar dan moet u het niet vergeten om dat even in de termijn mee te nemen. Anders help ik u herinneren. Wie van u in de tweede termijn, de heer Sonderop?
Ja, akkoord, meneer de voorzitter, met uw voorstel. Meneer de voorzitter, akkoord met uw voorstel. Ja, om die discussie te voeren in de... Ja. Verder ook een graag akkoord met de voorstellen over... Ik wacht wel even hoor. Ja. Met de voorstellen die u heeft gedaan in de nota. Ik blijf toch nog even bij die reservering nummer 9, waar het gaat over energietransitie en alles wat daarmee samenhangt. Ik heb begrepen dat, dat alles wat daar onder wordt verstaan in de exploitatie is gekomen. Hè? Dat las ik hier. Nu lijkt me het toch zo aardig, en daarom keek ik naar aandacht naar dat bedrag van 14.000 euro. Het lijkt me toch zo aardig om ook bijvoorbeeld kleinschalige initiatieven die op dit terrein in Bloemendaal worden ontwikkeld. Ik heb er vandaag al een paar opgeduikeld. Het café Duurzaam Overveen, het reparatiecafé, de weggeefwinkel Oldenhoven, de Zero Waste Lunch en de weggeefwinkel voor incidentele onkosten. Het lijkt me zo aardig om op een of andere manier, en dan is dat wat buiten de grote orde van de grote bedragen en de grote reserveringen, et cetera, om daar een soort van fonds te creëren, waardoor die kleinschalige initiatieven die uit deze gemeente komen, om daar een steun in de rug te geven. Dus ik wou dat in overweging geven of dat misschien een mogelijkheid zou kunnen zijn. Ik zag dat de Rabobank bijvoorbeeld al 12.000 euro heeft toegevoegd voor deze initiatieven. Dat is prima, uitstekend. Maar hoe kunnen we als gemeente daar wat op een creatieve manier mee omgaan, zodat we ja, toch een soort van fonds hebben waar mensen die op dit gebied van energietransitie en duurzaamheid bezig zijn, een financieel steuntje in de rug kunnen krijgen. Want vaak is dat toch wel een punt bij dit soort vrijwilligersprojecten. Dus graag daarvoor een aandacht. Het kan zijn dat we dat in de raad, als dit als een bespreekpunt komt, en ik neem aan dat het komt, daar toch een motie voor indienen. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dus uw aanbeveling is om dit als een bespreekpunt naar de raad te helpen. Andere leden? De heer Metselaar.
Ja, nou is eigenlijk het gras van mijn voeten weggemaaid, want ik dacht dat ik kon zeggen dat het een hamerpunt wordt, omdat mijn vraag goed beantwoord is. Maar dan kan ik deze gelegenheid aangrijpen om even te zeggen, om even de schrijvers van dit stuk te bedanken, want ik vind het een uitstekend geschreven stuk en heel duidelijk en heel informatief. Het is echt kwaliteit. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Nou, u kunt ondertussen misschien nog meneer Sonderop proberen te overtuigen het anders te doen, maar als anderen het ook een bespreekpunt willen maken, dan wordt het ingewikkeld. De heer Van Tino.
Dank u, voorzitter. Wat de VVD betreft is het een hamerpunt. En voor de heer Sonderop, die mogelijkheid die zijn er al. Dat zijn gewoon subsidieaanvragen en de gemeente doet al heel veel van dat soort dingen. Dus ik denk dat het eigenlijk al gedaan wordt en niet nodig is. Maar dat...
Voor mag ik even reageren op Ilke van Tienhoven. Ik weet dat dat zo is. Maar soms zijn dat toch subsidietrajecten die best ingewikkeld zijn voor een gemiddelde vrijwilligersgroep die hiermee bezig is. Dus daarom dit pleidooi om dit toch wat laagdrempeliger te maken en mogelijkheden te bieden om daar sneller in toegang te krijgen.
Mocht u toch uiteindelijk denken dat het een hamerpunt zou kunnen worden, kan u er nog een motie vreemd van maken. Maar ik doe maar een suggestie. Andere leden. De heer Van Ooyen.
Dank u wel. Ook wat ons betreft zou het een hamerpunt zijn. Misschien kunnen we inderdaad de heer Sonderworp daar nog van overtuigen. En wat betreft het voorstel over een discussie in de raad over de vastgoed in het algemeen, daar zijn wij een groot voorstander van.
Dank u wel. Meneer Ingwissen.
Ja, voorzitter. Het betekent tot dat laatste. Ik zit er te kort voor, maar ik zal mij graag voegen naar het gevoel van de meerderheid met betrekking tot de agendering van dat punt. Ik wil via u de wethouder, de portefeuillehouder, danken voor de reactie. Ik denk dat wij op een gelijke wijze dan kijken naar hoe je dit soort omstandigheden ook in de toekomst inschat. En ik dank hem voor de manier waarop wij daar dan mogelijk in de toekomst nader op zullen inzoomen. Dat wacht ik dan maar af, maar de herkenbare reactie stel ik vanuit het CDA op prijs. Ik kan me vergist hebben, maar ik meen geen antwoord te hebben gekregen op de vraag hoe de algemene reserve onderwijshuisvesting nou structureel gevuld gaat worden. En ik heb een kritische vraag gesteld bij de omstandigheid dat er geen maximum aan verbonden is. Ik begrijp wel dat dat niet gebruikelijk is, maar ook daarover zou je nog wel een boom over kunnen opzetten. Maar dat hangt nog een beetje van de aard van de reserve af, of je daar nou een maximum aan stelt of niet. Als het gaat om een bufferreserve, is het heel logisch om er geen maximumreserve, geen maximum aan te verbinden. Maar als je het hebt over een bestemmingsreserve, als je eerlijk in de gaten hebt waar je het over hebt, dan is het heel, nou, het lijkt mij wel geïndiceerd om er een maximum bijvoorbeeld aan te stellen om de gelden ook vrij te maken ter vulling van andere reserves. Dus ik bedoel, dit is voor mij iets praktischer dan louter academisch.
Mocht het zo zijn dat u in de tweede termijn een bevredigend antwoord zou krijgen, wat zou dan uw aanbeveling zijn? Gaat het als een bespreekpunt of een hamerpunt naar de raad? Hamerpunt. Andere leden? Meneer Schuil.
Ja, volgens mijn fractie kan het ook een hamerpunt zijn. En wat collega Sonderop opperde, een motie kan natuurlijk altijd. En die zullen we heel graag in overweging nemen te zijner tijd. Dank u wel.
Andere leden, mevrouw Vaas.
Ja, ik dacht u gaat het rijtje af van de eerste termijn. Maar wij zijn helemaal voor dit stuk. Dit is een goed beargumenteerd stuk en het is soms gewoon een hamerpunt. Eigenlijk wil ik er geen woorden voor rest en vuil maken. Prima. Oh, en wat betreft het verzoek over de vastgoeddiscussie, graag.
Ja, ik proefde al brede steun. Ik ga daar zo'n procesvoorstelletje voor doen. De heer Van der Bunt.
Voor ons is het in principe ook een hamerpunt. En ik zou de heer Sonderp eigenlijk willen oproepen wat de heer Schel zegt, dat het altijd via motie gaat, want dat fonds waar die reserves, die is maar eenmalig gevuld uit de opbrengsten van Enego. En als die leeg is, dan is het leeg. En u kunt dit beter op een andere manier inrichten via de algemene flexibele reserve, lijkt mij. Dus ik zou u eigenlijk haast willen vragen, doe het op die manier en maak het een hamerpunt. Dank u wel.
We gaan het vragen aan de heer Sonderp. U heeft een bijna smekende commissie tegen.
Ja, ik heb toch wat. Dank voor alle suggesties. En ook, ik denk dat we het toch even meenemen naar de fractie. Maar laat het voor nu maar een hamerpunt zijn.
Gaan we het zo doen. U kunt inderdaad bij het vaststellen van de agenda de raad altijd zo doen. Ja, ik voel nogal wat adhesie, wethouder, voor die discussie die we gaan voeren over het vastgoed. We willen graag een toezegging. Meneer Sonderp, uw microfoon. Meneer Sonderp, uw microfoon, ja. Ik denk dat het beste procesvoorstel zou zijn dat u een brief, een toezegging doet, dat u een brief stuurt naar de raad die wij dan vervolgens gaan agenderen met elkaar. Ik kijk even naar de grieven, die wordt daar spinnend tevreden van als we het zou doen. Als u in uw termijn daar nog even op zou willen ingaan, heel graag. En nog even op de antwoorden van de heer Ingwersen. vragen van
de ja, nou, ik begin met de laatste vraag, voorzitter, want die brief is al verstuurd. Ik wil hem het liefst nog een keer versturen, maar er is een brief verstuurd met een hele bijlage over alles wat er aan vastgoed beschikbaar is. Wat erbij moet komen natuurlijk, is een discussiebasis die niet in die brief zit. Wat in de brief zit is het overzicht. En ik heb gehoopt dat u dat overzicht zou gebruiken en nog steeds wilt gebruiken om die discussie te triggeren. En ik zal u beloven dat ik die discussie dan ook voorbereid met wat beleidsgedachtes waarop u kunt schieten en op kunt aanvullen. Dus dat moet nog gebeuren, maar de brief ligt er al als zodanig.
Eén moment, wethouder, dan ga ik toch een ander, dan ga ik een iets zorgvuldiger voorstel doen. Namelijk bij een later agendapunt. Of u zo'n beeldvormer avond daarover wil met een stuk ter voorbereiding. Dat is eigenlijk het aanbod wat nu de wethouder doet. En dan als we daar ja op zeggen met elkaar gaan we dat gewoon organiseren. Is dat een idee? Meneer Van Nooy?
Ja, een vraag eigenlijk aan de wethouder. Of, misschien is het maar een slimme vraag. Maar bij welke commissie zou zoiets thuis horen? Ik vraag me af of dat niet bij commissie grond zo'n discussie
is. Nee, dat is deze commissie.
Deze commissie,
ja,
oké.
Okay. Zeker. Maar in een beeldvormende avond, en daarom leek me dat ook een goede suggestie, kunnen ook commissieleden van andere commissies van harte aansluiten. Sterker nog, iedereen kan aansluiten. Dus misschien is dat wel het meest prettige. Maar dan gaan we die even doen. Bij bestuurlijke termijnagenda. Ja. De wethouder over de vragen van de heer Ingersen en de beelden van de heer Ingersen.
Ja, dank meneer Ingersen. Hoe vullen? Wat ons betreft wordt die gevuld uit de overschotten die gecreëerd worden, als ze gecreëerd worden. En we gaan tijdens de begrotingsdiscussie ontdekken dat het creëren van een overschot best een uitdaging is. En hoe we dat dan gaan doen, daar moeten we samen een beeld van vormen. Kunnen we daar een maximum aan koppelen? Natuurlijk kunnen we dat. En suggesties zijn van harte welkom. Maar ik persoonlijk denk in alle oprechtheid dat het vullen best een kunst is. Want we praten over jaarlijkse kapitaallasten van ongeveer 6 miljoen. En als we dat over een periode van 10 jaar doen, dan hebben we veel geld uit te geven. Maar ook veel geld wat we als overschotten moeten maar gaan creëren. Dus ik denk dat de uitdaging niet is dat er binnenkort te veel geld in zit. De uitdaging zal vermoedelijk zijn dat we grote ambities hebben op het onderwijshuisvestingsgebied en dat de reserve een beetje op achteruit holt. En dat is op zich niet erg, want we kunnen natuurlijk nog steeds de onderwijshuisvesting financieren zoals we dat van plan zijn. Alleen de kapitaallasten gaan we niet in zijn volheid afdekken door die reserve, maar kunnen we wel gebruiken die reserve om het effect en de impact van die kapitaallasten een beetje af te milderen. Zo zien we het. Maar als u daar graag een maximum bedrag aan hangt, dan wil ik de suggestie best overnemen. Dat hebben we tot benen niet gedaan, maar dat kan wel. Misschien nog als herinnering aan u allen, maar ik vertel u waarschijnlijk niks nieuws. Op het moment dat we besluiten dit soort reserves te vullen, bijvoorbeeld met een overschot, dan gaat u daar als raad over. Dus u krijgt altijd nog de gelegenheid om een besluit te nemen op basis van een collegevoorstel om bedrag van A naar B over te hevelen of niet. Dus het is niet zo dat u hier nu blind tekent voor iets wat dan in de toekomst gaat gebeuren. Iedere keer dat we die besluiten krijgen, begin van het volgende jaar, krijgt u de kans om daar iets van te vinden. En dan kunt u natuurlijk ook beslissen of u het te veel of te weinig vindt of dat u een andere bestemming wil voor die reserve. Dus u bent aan zet, het college neemt het roer niet van u over.
Even nog een vraag van de heer Ingersen.
Ja, dit antwoord bevredigt mij, dat is uitstekend, daar kan ik ook mee leven. Maar dan toch nog even taalkundig. Er wordt in dit voorstel gezegd, de algemene reserve onderwijshuisvesting wordt gevoed, en zo lees ik het positieve saldo van de jaarrekening. Is dat gewoon alles bij een eventueel positief saldo, of kan het ook een deel zijn van het positieve saldo? Zoals het er nu staat, gaat het totale positieve saldo van de jaarrekening alleen maar naar deze reserve.
Dat is niet bedoeld als een wetsformeel proces dat het alles
moet. U mag uw microfoon even uitzetten. Want anders hebben we twee microfoons over en dan wordt het een vreemd gesprek voor de voorzitter.
Het hoeft niet per se alles te zijn. En dat besluit zullen we u dan voor gaan leggen op het moment dat het besloten moet worden. Dus excuus voor de misleiding als u dat er niet helemaal in leest.
Wellicht kan dat aangepast worden in het voorstel, zodat het wat duidelijker is. Dank u.
Ik vrees dat dat niet meer gaat, maar het is meer technisch en hoe we de dingen hier doen. Dit is meer de toelichting voor u, dat u de wethouder hier later aan kan herinneren. En het ligt ook vast op beeld. Ik kan eindeloos teruggraven hoe dit tot stand is gekomen. Tot in de eeuwigheid, toch, wethouder? Ja. Wethouder voor het tweede deel?
Ik heb de indruk dat ik de vragen beantwoord heb. Klopt dat?
Nee, dan denk ik dat de heer Ingwers helemaal spinnend tevreden is. Dit was dan uw tweede termijn. Wij concluderen nu, dat dit als hamerpunt naar de raad gaat. Tenzij een hoop geroezemoes komt uit de GroenLinks-fractie. Dan kan bij het vaststellen van de agenda bij de raad daar nog anders over besloten worden. Dan gaan we naar de bestuurlijke termijnagenda. En daar ga ik u meteen meegeven dat wij, en dat mag met instemmend geknik, de discussie over het vastgoed aan de hand van de eerder verstuurde brief door het college gaan plannen. En dat het college daarbij ook nog een stuk voorbereidt. Dat gaat naar de agendacommissie. Dan raken we hem ook niet meer kwijt onderweg en dan is dat bij deze besloten door u. En uiteraard, meneer Sonder, andere mensen mogen daarbij aansluiten. Heeft u nog andere suggesties voor de bestuurlijke termijnagenda? Wenst u nog andere dingen een beeldvormende avond te maken? Ik zie dat u al helemaal bediend bent. Dan gaan we naar eventuele substantiële nieuwe uitgaven en dat is het biechtuurtje van de wethouder.
Ik heb vanavond niets te biechten.
Nou, dat is heel geruststellend voor ons en voor u. Dan gaan we naar informatie uit regionale samenwerkingsverbanden. En de heer Vernooy heeft aangegeven daarover het woord te willen voeren. De heer Vernooy.
Dank u wel. Ik heb een mededeling vanuit de agendacommissie van de regionale radenbijeenkomst. Eigenlijk uit drie onderdelen. Ten eerste wil ik graag uw aandacht vestigen op de regionale radenbijeenkomst van 15 oktober. Dat is volgende week woensdag. Dat wordt een hele inhoudsvolle sessie. Ten eerste hebben we een plenaire sessie over weerbaarheid. En die wordt voorbereid door de gezamenlijke burgemeesters van de regio. En de regio is in dit geval niet alleen Zuid-Kennemerland, maar ook Eimond en Provinciale Staten schuiven aan en ook Uitgeest, gemeente Uitgeest. Dus er komen een hoop mensen op af. Het gaat dus over, die weerbaarheid gaat vooral over calamiteiten. En niet alleen van wat doet de gemeente, maar ook wat is de rol van de raad in geval van calamiteiten. Althans, dat is ons beloofd om als punt van deze radenbijeenkomst. Ik kan die dus aan iedereen aanbevelen. Niet alleen vanwege die sessie over weerbaarheid, maar ook gaat het over bereikbaarheid van de kust. En net zoals vorige keer gaat het echt over concrete resultaten. Bijvoorbeeld van de proef over park and ride en de pendelbussen naar Zandvoort, neem ik aan. En de doorfietsroute over de oude trambaan. Dus het gaat echt over substantiële dingen die hier ook in Bloemendaal spelen. Vervolgens een netcongestie. De wethouder heeft daar tijdens de raadsvergadering ook al op gewezen van dat wordt toch een spannend onderwerp in deze regio. Dus ik zou zeggen, kom allen. En tenslotte wil ik het hebben over de regionale huisvestingsverordening. Dat is een regionale verordening en die kunnen we niet, daar zijn we echt afhankelijk van, ook van wat de anderen erover denken. En dan gaat het dan vooral over de woonruimteverdeling. En dat is een belangrijk onderwerp waarbij het echt nodig is, denk ik, dat men weet wat er in de regio speelt om het hier, om de consequenties daarvoor voor de eigen gemeente te bepalen. Tweede onderdeel van mijn mededeling is dat we het ook gaan hebben dan, we gaan bespreken wat de uitkomsten van de enquête zijn over de regionale radenbijeenkomsten. Dus daar is een enquête uitgegaan naar alle raadsleden met de vraag van wat vindt u daar nou eigenlijk van? Dat gaan we bespreken. Ten slotte wilde ik u mededelen dat het volgende week de laatste radenbijeenkomst is, regionale radenbijeenkomst Zuid-Kennemerland tot aan de gemeente, tot aan de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. Want wij hebben eigenlijk besloten dat het waarschijnlijk in de eerste kwartaal van het volgend jaar dat we beter dan geen radenbijeenkomst kunnen houden en ons helemaal op de verkiezingen kunnen concentreren. Dat was mijn mededeling, voorzitter.
Hoewel het mededelingen zijn, heeft de heer Van der Bunt mij heel vriendelijk verzocht daar wellicht een vraag over te stellen. En ik denk dat we dat moeten doen. Meneer Van der Bunt.
Dank u, voorzitter, voor die clementie. Mijn vraag is eigenlijk aan u, hoe bindend is die regionale woningopgave voor een gemeente?
De heer Van Nooy.
Ja, het gaat hier over de woonruimteverordening. En daar wordt onder andere bepaald op welke manier een woonruimte verdeeld moet gaan worden. En dat is een regionale aangelegenheid. Van alle technische details weet ik ook niet precies, maar dat wordt daar besproken. Er wordt niks besloten, laten we dat even heel duidelijk zeggen. Die regionale radenbijeenkomsten zijn in de hoofdzaak informatieve bijeenkomsten, waarbij een ambtenaar, in dit geval iemand uit Haarlem, een ambtenaar uit Haarlem, die gaat vertellen wat dat allemaal inhoudt, wat het ook voor per gemeente inhoudt en wat onze beslisruimte is. Dus het is informatie en natuurlijk mag je hopen dat er ook discussies en vragen zullen zijn.
De heer Van den Bunt.
Maar wie bepaalt nu die regionale eis uiteindelijk wat wij moeten bouwen?
De heer Van Nooy.
Nee, maar u kunt die vraag ook zeggen volgende week stellen. En hoe het precies dan gaat, laten we dan.
Ja, ik kan de heer Van den Bunt denk ik het geruststellen dat als iemand iets wil opleggen aan wie dan ook, dan zijn wij dat. En in sommige hele bijzondere gevallen kan het Rijk nog wel eens heel dwingend zijn in een paar dingen. En in sommige gevallen de provincie. Maar in dit geval komt het uiteindelijk bij ons. Maar ik zou zeggen, ga daar vooral naartoe. Hoewel dat wringt met nog iets anders, maar daar kom ik straks op terug. Gaan we naar de auditcommissie, de heer Van Tienhoven. U wil ook een vraag stellen? Mevrouw Veerling, ga nog over het vorige punt mededelen.
Over het vorige punt. Als het goed is, zou er ook een beeldvormende avond georganiseerd worden over de MRA en de mogelijkheden voor subsidie. Is het al bekend op welke datum die beeldvormende avond plaats gaat vinden?
De heer Van Nooy.
Mevrouw Veerling, ik weet dat niet. Want eigenlijk is dat bepalen wij dat zelf, of de burgemeester als portefeuillehouder.
Okay. Dus, ik dat nog lopen via de griffie, denk ik. Ja.
Overigens was dit wel het enorm kapen van mededelingen die niet over de MRA gingen, maar dat even terzijde. Zeg ik even streng als uw voorzitter. Auditcommissie, de heer Van Tienhoven, heeft u iets of niets?
Hele korte. We hebben een paar weken geleden weer gezeten met de auditcommissie en met de accountant over het plan voor komend jaar, dus controle over dit jaar. En er is nog het verzoek of er vanuit de raad nog specifieke aandachtspunten zijn die we per se meegenomen willen hebben. Die kunnen per mail via de Griffie worden ingediend. Via de Griffie is ook al eerder de uitvraag gedaan. Er zijn geen dingen binnengekomen. Maar mocht er nog mensen zijn met ingevingen, kan dat naar de Griffie.
Dank u wel. Dan gaan we naar mededelingen van de voorzitter. En die heeft zowaar een mededeling. En dat heeft te maken met het rekenkameronderzoek onderbesteding. De rekenkamer die wil graag met ons in gesprek over dat onderzoek wat zij doen. Echter, zij hebben ons uitgenodigd op dezelfde avond waar de heer Van Nooy net hartstochtelijk reclame voor heeft gemaakt. En ik heb de indruk dat een heel aantal mensen ook hartstochtelijk met de heer Van Nooy op pad gaan naar die regiobijeenkomst. En dat betekent dat wij de rekenkamer hier in Treurnis achterlaten. Dat is ongelukkig. Er wordt met de rekenkamer ook gekeken naar een andere datum. Het is echter wel van belang om even aan te geven dat er belangstelling is voor dan eventueel die gewijzigde datum. En het heel indringende verzoek om dat dan ook even aan te geven aan de griffie. Dus bespreekt u dit alstublieft in uw fractie, zodat we dat ook even aan kunnen geven. Dan kunnen we gaan zoeken naar een andere datum. Want u kunt zichzelf niet in tweeën splitsen. Dat waren mijn mededelingen. Zijn er mededelingen uit van u? Nee. Dan kunnen we naar burgemeester en wethouder. De burgemeester heeft zeker geen mededeling, maar de wethouder.
Ik heb een kleine mededeling, een herinnering eigenlijk. Die gaat over de beeldvormende avond, over de begroting van volgende week. Om het gewoon maar even op uw radar te krijgen. Ik zeg daar meteen bij en dat ik niet uit disrespect, maar gewoon uit feitelijkheid, dat ook ik me niet in tweeën kan splitsen. Ik daar zelf bij die beeldvormende avond helaas niet bij kan zijn. Maar ik hoop dat u die uitnodiging wel gaat pakken. Ik ben uiteraard bij de begrotingscommissie en bij de begrotingsbehandeling natuurlijk in volle aanwezigheid en met volle energie wel bij de discussie. Maar ik weet zeker dat de beeldvormende avond van volgende week donderdag gewoon zoals u dat gewend bent, fantastisch geleid en voorbereid gaat worden. En het is dé plek bij uitstek voor u om vooral uw technische vragen over de begroting daar kwijt te kunnen. Dus ik van harte aanbevolen. En verder, ja, ik ben heel benieuwd naar uw zienswijze, uw reacties, uw gedachten, misschien ook uw zorgen over het hele begrotingstraject. Het wordt een hele spannende dit jaar. En daar wou ik het even bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Ik wou het nog even onderstrepen. We hebben eerder wel begrotingscommissies gehad die tamelijk technisch werden. We hebben eigenlijk toen tegen elkaar gezegd dat moeten we niet willen. Dat zou veel meer politiek moeten zijn. En op die beeldvormende avond bent u zeer welkom voor juist die technische vragen, zodat we echt politiek in de commissie kunnen bedrijven. Dank wethouder. Bij gebrek aan de burgemeester deel ik u mede dat er orde en veiligheid is in Bloemendaal. En als er al iets is, dan spoedt de burgemeester zich daar naartoe. Maar hij had geen dermate belanghebbende mededelingen dat hij vanavond kwam, behalve die de wethouder nu gaat doen.
Ja, ik heb er een voorzitter die ik namens de burgemeester even wil voorlezen. De burgemeester meldt ons het volgende en ik denk dat dat voor u allen geen nieuws is, maar ik denk dat zijn uitleg daarbij toch welkom is. Vrijdagavond 3 oktober heeft er een gewapende openval plaatsgevonden op de Albert Heijn in Bennebroek. Het onderzoek loopt nog. Wijkagenten hebben een bezoek gebracht aan de Albert Heijn waarbij de bezoekers vragen konden stellen. Politie houdt de burgemeester op de hoogte en de burgemeester, ik denk dat dat het belangrijkste is, brengt binnenkort samen met de politie opnieuw een bezoek aan diezelfde Albert Heijn. Ik denk dat hij u even wilde laten weten dat het ook op zijn radar staat en dat hij daar door zijn eigen bezoek ook binnenkort weer opnieuw aandacht al zal geven, want het is natuurlijk best wel zorgwekkend wat daar gebeurd is.
Zeker, dank u wel. Gaan we naar het verslag. Ons hebben geen wijzigingsvoorstellen bereikt. Dat zou misschien alsnog zo kunnen zijn. Kunnen we het verslag vaststellen met elkaar? Ja, gaan we dat doen. Dan krijgen we lijst toezegging en dit gaat snel, dus graag uw aandacht. 204 is beantwoord. Oh sorry, 202 is beantwoord met een brief en bijlage op 11 juli. En we denken dat die daarmee afgedaan zou zijn. Dat denkt u waarschijnlijk ook. 204, 205 en 206 zijn afgedaan met een brief op 19 september. Heeft dat uw instemming? Dat denk ik ook. Dan gaat het hard. Dan hebben we een langlopende toezegging. De heer Scholten zegt toe in september. En de heer Scholten, ik wil u herinneren dat het inmiddels oktober is. 2025 de Raad een plan van aanpak, een stappenplan voor te leggen. Waarin wordt aangegeven hoe en wanneer de aanbevelingen van de accountant in de boardletter worden opgevolgd. De wethouder.
Ja, ik kan nu alleen maar om excuses vragen. Of ik kan u mijn excuses aanbieden voor het feit dat het niet gebeurt. Ik kan u zeggen dat ik het concept van die brief inmiddels op mijn bureau heb gehad. Dat we daar nog de laatste wijzigingen aanpassen. En ik vermoed dat ik over een aantal weken in staat zal zijn. En ik vermoed dat dat begin november zal zijn. Dat ik u die brief kan doen toekomen. Dus die is in de pijplijn. Maar het is wel een dingetje. En ik denk ook dat die discussie, die brief en de inhoud daarvan een discussie waard is. Dus die komt er echt aan. Sorry voor de vertraging.
Ik neem aan dat de commissie deze excuses in dankbaarheid aanvaardt. We veranderen de toezegging van september naar november. Zonder een concrete datum, maar met begin of zo ervoor. En dan komen we vanzelf weer tegen. Gaan we naar de rondvraag. Ons hebben geen vragen bereikt. Dan kunnen we daar snel doorheen. En dan rest mij de sluiting, waarbij ik u uitnodig voor de nazit. In het bijzonder de heer Ingwersen. U weet, ik denk dat het voor u memorabel gaat worden zometeen. En dat geldt ook voor alle anderen. Ik sluit de vergadering.